Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint, willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk, hecht je er waarde aan en wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com/bitcoinschool. Alvast bedankt. En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over de beveiliging van jouw Bitcoin.
Yes, we gaan het... Dus over de beveiliging van Bitcoin hebben. En we nemen het op een blok tijd van?
839.754.
Overmorgen.
Is het zover?
Ja, het is een beetje, hangt er nog een klein beetje vanaf. Maar dan is de halving. En op een Moskou-tijd van 16.23. Die zie ik mooi op de BT-klok staan. Goed, ik wilde het met jou eens een keer hebben over... We hebben het al een paar keer erover gehad, maar over de beveiliging van Bitcoin. En ik vond het belangrijk om daar eigenlijk een soort van gelaagdheid in aan te brengen.
Een soort samenvatting, want we hebben het tijdens de Hardware Wallet aflevering erover gehad. We hebben het natuurlijk tijdens Privacy and Security aangesproken, maar we wilden het even samenvatten in één aflevering. Wat is daar de gelaagdheid inderdaad?
Ja, nou ja, de gelaagdheid, maar ook dat de beveiliging van Bitcoin... dat het iets heel erg persoonlijks is. Dat het echt een persoonlijk dingetje is op welke manier jij je Bitcoin beveiligt. Waarom is dat persoonlijk? Omdat jij andere behoeften hebt dan iemand anders. Alice heeft andere behoeftes dan Bob met betrekking tot de security van hun Bitcoin. En iedereen heeft daar een eigen manier hoe ze met Bitcoin omgaan. En het is van een aantal dingen is dat afhankelijk. Dus laten we allereerst eventjes... We hebben hier, als je deze podcast wat vaker beluisterd hebt... dan weet je dat wij sowieso adviseren om de Bitcoin die je gekocht hebt... om die niet op een exchange te laten staan. Dus dat je die naar een wallet haalt waarvan jij de private keys beheert. Nou, dat is eigenlijk de eerste stap. Want not your keys.
Not your coins.
Precies. De tweede stap die je daarin kan nemen is inderdaad dat je je Bitcoin haalt naar een wallet op een mobiele telefoon waarvan jij de private keys van beheert. Dus dat je de private keys zelf hebt. En met private keys, als ik het daar dan over heb, dan heb je het inderdaad voornamelijk tegenwoordig over een woordenlijst, een combinatie van 12 woorden of een combinatie van 24 woorden. En daar begint al... Het punt waar ik het net over had, maak het jezelf makkelijk of maak je het jezelf moeilijk? 12 woorden is makkelijker in je hoofd op te slaan dan 24 woorden. De beveiliging van 24 woorden is in principe, theoretisch gezien, beter dan 12 woorden. Maar praktisch gezien zit er eigenlijk helemaal geen verschil in. Ik heb al een keer op mijn website gekeken. Eigenlijk daarnet nog eventjes gekeken. Er is iemand die een berekening gemaakt heeft met de beste computer die je tegenwoordig kan vinden. Duurt het ongeveer 19.000 miljard jaar voordat je een combinatie van 12 woorden hebt gekraakt. Nou, aangezien het heelal ongeveer 14 miljard jaar oud is, zal het nog wel een aantal duizend miljard jaar duren voordat de beste computer van vandaag een 12 woorden combinatie gekraakt heeft. Dus daarin mag je voor jezelf al gaan kijken van oké, wil ik naar die 24 woorden of wil ik naar 12 woorden gaan?
Ja, maar je kan niet altijd kiezen, hè? Afhankelijk van welk software wallet of wallet in het algemeen je gebruikt, kun je niet altijd kiezen. Is ook een beetje de producent of leverancier, zeg maar, die daar al een keuze in maakt.
Ja, klopt. Ook net nog eventjes gekeken, de Green Wallet. Daarin kan je bijvoorbeeld aangeven, Dus een software wallet, geen hardware wallet, maar eentje op je mobiele telefoon. Daarom kan je aangeven, wil je een 12 worden of wil je een 24 worden. Maar niet bij elke leverancier is dat mogelijk. Sommige leveranciers die geven jou een woordencombinatie van 24 woorden zonder dat ze die vraag gesteld hebben. Wil je een 12 of een 24 woordencombinatie? Vanuit daar kan je ook doorgaan naar een hardware wallet. En dat is eigenlijk hetgeen wat het beste advies is voor de meeste mensen. Wat ik daarnet al aangaf, is dat de beveiliging van Bitcoin voor iedereen op een andere manier uitgevoerd moet worden. En dat het heel erg persoonlijk is op welke manier je Bitcoin beveiligt. Toch voor de meeste mensen is een hardware wallet gewoon de beste oplossing.
Nou ja, misschien is het makkelijk inderdaad. Kijk, het allerbelangrijkste is het advies, laat het niet op de exchange of op de beurs staan.
Mm-hmm.
Dus dan is de eerste stap inderdaad wellicht naar een software wallet.
Ja.
Die zijn vrij makkelijk in gebruik. Die download je op je telefoon.
Kosten niks.
Dus mooie instapvariant, zeg maar. En je hebt hem in ieder geval alvast zelf, de keys.
Ja.
En dan inderdaad afhankelijk van hoe technisch ben je, hoeveel bitcoin heb je, hoe lang wil je het bewaren? Ben je alleen een beetje, kom je net om de hoek kijken, wil je eens een beetje spelen, is dat voldoende? Maar wil je het voor langere tijd bewaren of worden het die grotere bedragen? En dat is natuurlijk heel persoonlijk, wat vind je een groot bedrag?
Mm-hmm.
Dan is het handiger om het inderdaad naar een hardware wallet te halen.
Ja, exact. En ook daar heb je weer een hele hoop verschillende mogelijkheden in de hardware wallets. De meeste mensen zullen de naam Ledger wel kennen. Wat minder bekend is de Bitbox 02 of een Blockstream Jade of van Coldcard, de Mark IV. Maar dat zijn allemaal hardware wallets. En een andere oplossing die je kan gebruiken is bijvoorbeeld dat je zegt van oké, ik maak zo'n hardware wallet helemaal zelf. En het is bijvoorbeeld een SeedSigner.
Ja, we willen hier ook nog per hardware wallet of per wallet in het algemeen, ook voor de software wallets, nog video's gaan maken hoe dat dan precies werkt en de voor- en nadelen. Dus dat komt.
Ja.
We benoemen ze nu even en we zetten ze dan in de show notes en dan kun je dat zelf verder nog uitzoeken.
Ja, ik ben nog Trezor vergeten, maar er zijn nog een aantal andere. Je hebt ook Foundation Passport. Dus weet je, er zijn genoeg opties op de markt om hardwarematig jouw Bitcoin te beveiligen. En dan benoem ik al eerst, de SeedSigner is geen klassieke hardware wallet op zich, want daarin sla je niet jouw private keys in op. Mm-hmm. En bijna al die andere hardware wallets sla je ook je eigen private keys op. En dus bij de SeedSigner is dat niet het geval.
Ja, moeten we nog wel even misschien in het algemeen even erbij zeggen, waar let je op?
Mm-hmm.
Dus je hebt verschillende hardware wallets, daar zitten dus ook verschillende prijskategorieën tussen. Wat wil je graag uitgeven? Hoeveel heb je te spenderen? Let even op een secure element.
Dat is bij voorkeur dat inderdaad dat de hardware wallet een secure element heeft.
Open source software.
Absoluut, dat is ja, een hele goeie.
En ik had er nog één.
Het,
Bitcoin only. Kan ik dat vergeten? Bitcoin only variant, als het kan.
En nog iets. Ik denk dat er nog iets heel erg belangrijk is. En dat is dat de hardware wallet die je gebruikt, dat die een schermpje heeft. En dat heeft ermee te maken dat de communicatie tussen jouw computer of jouw telefoon en de hardware wallet, je kan het niet controleren. Je moet 100% zeker weten dat, laat ik het zo zeggen, op het moment dat de hardware wallet geen schermpje heeft, dan kan er al een kink in de kabel komen met de communicatie tussen jouw hardware wallet en jouw computer of jouw telefoon. En dan weet je niet 100% zeker dat hetgeen wat op jouw hardware wallet gebeurt, dat het ook hetgeen is wat daar getoond wordt.
Ja, dan moet je misschien even voor uitleggen voor die het nog nooit zelf hebben gedaan.
Mm-hmm.
Je hebt altijd een combinatie van een device, van een hardware wallet, en een software die je dus inderdaad op de computer of op je laptop of op de telefoon zet.
Ja, de hardware wallet die heeft zelf geen internet of geen internetverbinding of iets dergelijks. Dus op de een of andere manier moet toch die, als je een transactie wilt versturen, moet die transactie het internet of het Bitcoin-netwerk bereiken. Nou, het liefst doe je dat via je eigen node. En dat doe je dan weer het liefste via je eigen PC en dat je je hardware wallet op jouw PC aansluit.
Dat is ook juist het voordeel dat een hardware wallet dus in tegenstelling tot een software wallet geen internetverbinding heeft.
Exact.
Daarom is die ook net die stap veiliger.
Ja.
Alleen inderdaad, dan moet dus de communicatie toch ergens plaatsvinden. Dus je hebt dan toch de software nodig. Daar voer je in wat je wil doen.
Mm-hmm.
En die communiceert dan met de hardware wallet en dan kun je de transactie ondertekenen. En je hebt dus inderdaad het scherm nodig, zodat je ook op het hardware device zelf nog een keer kan controleren of het adres echt klopt.
Ja, ja. Exact. En of de transactie klopt. Dus op het moment dat je een transactie wil maken, dan zie je op de hardware wallet, zie je inderdaad van oké, deze transactie staat er nu klaar en moet die ondertekend worden. En dan zie je alle details van die transactie. Dus je ziet waar het naartoe gaat, hoeveel er naartoe gaat. En dan kan je bepalen van oké, is dit ook daadwerkelijk de transactie die ik ingevoerd heb in mijn PC om het Bitcoin-netwerk in te sturen.
Ja, dus superbelangrijk inderdaad.
En eigenlijk is het andere, het mooie is, zo'n hardware wallet zou je, dat noemen we wel hardware wallet, maar eigenlijk, ja, ook daar vind ik de naamgeving een beetje, weet ik niet 100% zeker. Ik vind het, de naam signing device, vind ik vele malen beter erbij passen. En dat komt omdat dat hetgeen is wat een hardware wallet doet. Je stuurt de gegevens van de transactie, stuur je naar de hardware wallet. En die laat zien, hey, ik heb deze informatie gekregen, deze UTXO's wil ik nou uitgeven en die wil ik naar deze adressen overmaken. Dat zie je als je een schermpje hebt bij je hardware wallet, zie je dat op je hardware wallet staan en het enige wat je doet is signen, yes of no.
Ja, je bevestigt de transactie.
Exact.
En dat doet hij intern met die woorden. Dus je hebt de woorden exact. Zelf... Die zie je eigenlijk helemaal niet. Die zitten in dat ding, zeg maar even. Mm-hmm. Heel oneerbiedig. En jij hoeft inderdaad alleen ja of nee, zeg maar, te klikken. Dus eigenlijk onderteken je de transactie met je hardware wallet.
Ja, en het grappige is, de communicatie tussen jouw PC en de hardware wallet, die bevat nooit die 24 woorden of iets dergelijks. En dat kan je ook weer teruglezen in de software. Maar wat daar gebeurt is alleen tot de niet ondertekende transactie eigenlijk jouw hardware wallet binnenkomt. Jouw hardware wallet laat weer jou zien van oké, dit is de transactie, wil je die goedkeuren? Je klikt op yes en op het moment dat je op yes klikt, dan wordt de ondertekende transactie, nou, jouw hardware wallet kan de transactie ondertekenen omdat die de insecure element de 24 of de 12 woorden heeft zitten. Dus die kan de transactie ondertekenen en die kan die dan weer terug naar jouw PC sturen. Niet de 12 of de 24 woorden zelf, maar wel de ondertekende transactie.
Ja, want die 12 of 24 woorden, die verlaten nooit de hardware wallet.
Nee, exact.
En dat is een puntje waarom je misschien beter tegenwoordig geen ledger meer kan kopen. Omdat daar de mogelijkheid bestaat met een nieuwe tool wat ze ingericht hebben. Dat hebben wij ook een aflevering over gemaakt. Dat is de Ledger Recovery. Waarbij ze in theorie, je moet er nog toestemming geven, maar waarbij ze in theorie wel de ledger verlaten.
Ja,
om ze op te slaan in een of andere cloud. Nou ja, als je een beetje snapt hoe Bitcoin werkt, moet je dit dus niet willen. En is het een beetje vreemd dat zo'n bedrijf met zo'n oplossing komt. Dus vandaar dat Ledger de laatste jaren een beetje strange bezig is.
Ja, exact. Ook weer onze mening daarin natuurlijk. Maar dit is de nuance daarin aanbrengen is dat ze dat voor de veiligheid van hun klanten doen. En dat ze zien dat een hoop klanten hun funds kwijt zijn geraakt. En dat ze daarmee hun klanten willen helpen om de funds weer te kunnen recoveren. Op het moment dat je Bitcoin begrepen hebt, dan weet je ook dat je dat in principe op een goede manier om moet gaan met je private keys. En dat je die dus niet kwijt moet raken.
Nou ja, en ook nooit met derden moet delen. Dus het concept om ze dan met derden te delen, ook al is het versleuteld en opgeknipt, is toch vreemd.
Exact.
Maar inderdaad ook de nuance, mocht je al een ledger thuis hebben, hij is gewoon veilig. Er is verder niks mee aan de hand. Maar mocht je nu een nieuwe willen aanschaffen, een nieuwe hardware wallet, dan zou ik daar goed over nadenken of ik een ledger of liever iets anders gebruik.
Ja. Nou, een hele hoop hardware wallets kan je ook gebruiken in combinatie met een passphrase. Volgens mij hebben we passphrase ook al eerder benoemd, maar het is een extra 25ste woord. En dat is een woord wat je zelf kan kiezen. Het hoeft niet per se een woord te zijn, het mag ook een zin zijn, het mag ook een speciale tekenreeks zijn. En dat is als je dus 12 of 24 woorden op staal gestanst hebt en iemand vindt dat staalplaatje, ja, dan zijn jouw bitcoin nog niet goed beveiligd. Niet goed genoeg beveiligd, om het zo maar te zeggen, want dan komt die persoon die dat staalplaatje vindt, die komt aan jouw bitcoin. En wat je dan kan doen, is inderdaad die bitcoin van tevoren beveiligen met een passphrase. En daarmee heb je in principe nog een extra laag van beveiliging ingebracht.
Ja, je zei het zo mooi, something you have and something you know. Dus dan kan iemand jouw woorden vinden, maar vervolgens nog niks daarmee zeg maar tekenen, want je hebt altijd nog die extra beveiliging door dat 25ste woordteken, hoe dan ook.
Ja, en die 25ste woord, dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat er een compleet nieuwe private key gegenereerd wordt en dat je die, dat het een compleet nieuwe wallet is.
Ja. Daarmee zou je ook een zogenaamde honeypot kunnen maken.
Ja, stel je hebt een huishoudster, stel je hebt een poetsvrouw en die poetsvrouw die is tussen de kastjes aan het poetsen en die vindt daar een staalplaatje met 24 woorden en die denkt, hey, ik weet wat dit is. Dit zou wel eens een private key van Bitcoin kunnen zijn. Dan kan je inderdaad zeggen van okay, weet je, ik heb op die 12 woorden heb ik een klein bedrag aan Bitcoin staan en ik gebruik mijn eigenlijke wallet gebruik ik met het 25ste woord. En nou ja, dan kan je ook in de gaten houden van okay, wat gebeurt er met die wallet waar 12 woorden op staat? En als daar onverwachts op de een of andere manier funds uitgaan, dan weet je dat je wat beter je 12 of 24 woorden moet beveiligen. Want dan is er iemand aan geweest.
Ja, sowieso ook een belangrijke regel, nooit thuis bewaren. Nee. Dan kan de poetsvrouw ook niks vinden.
Nee, precies.
En zelf poetsen, dan kun je meer sets stekken.
Nou ja, dat is ook een hele mooie. En nog even terugkomen op het staalplaatje. Dat is een van de best practices. En dat is jouw 12 of 24 woorden in staal opslaan. Dus of graveren of stansen in staal. Want op het moment dat je dat op een blaadje papier schrijft, met een potlood, en de locatie waar je dat blaadje hebt neergelegd vliegt in de fik, of er is een overstroming of iets dergelijks en je bent je blaadje kwijt, dan ja, het is gewoon niet handig om het zo maar te zeggen. De staal is daar veel beter tegen bestand dan een blaadje papier.
Ja, want je moet sowieso altijd een backup maken, dus zowel bij een software wallet als ook bij een hardware wallet. Dan krijg je jouw woorden en die moet je dan vervolgens inderdaad ergens kwijt alsnog als backup. Dus ja, opschrijven is dan een makkelijke manier, maar inderdaad niet heel erg bestand tegen vocht, niet langdurig, niet bestand tegen vuur, dat soort dingen. Dus dan kun je het beter in staal stansen.
Ja, en nu komen we op een punt waarbij je in principe de grens tussen gebruiksgemak en veiligheid totdat waziger gaat worden, om het zo maar te zeggen. En het ligt er ook natuurlijk aan, wat zijn jouw behoeften met de wallet die je hebt. Wil jij elke week een transactie doen, dan kom je er bijna niet aan onderuit om jouw hardware wallet of die 12 of 24 borden toch bij jou thuis te houden. Wil je maar één keer per jaar of plan jij om in de toekomst, in de nabije toekomst, helemaal geen transactie te doen vanuit jouw wallet, dan kan je het op een betere manier beveiligen. En dan kan je in principe ervoor zorgen dat jouw hardware wallet of de 12 of 24 woorden in het staal gestanst, dat die niet bij jou thuis liggen. Maar het ligt er dus eventjes een klein beetje aan van okay, wat wil je daar zelf in?
Nou ja, misschien ook handig om hierin, zoals we dat ook al eerder hebben benoemd, ook verschillende potjes te hebben. Soms is het handig om, zoals je dat ook met normaal fiat geld hebt, een spaarrekening te hebben. Daar kom je niet zo vaak aan. Die is ergens goed beveiligd bij de bank. En jouw gewone geldbeurs met het geld wat je gewoon dagelijks voor boodschappen en zo nodig hebt, dat heb je dan gewoon bij je.
Exact. En het grappige daarbij is ook weer dat je, ik denk dat het belangrijk is voordat je daar meer mee bezig gaat zijn, dat je er een plan voor hebt en dat je het voor jezelf helder hebt. Wat wil ik nu aan wallets, wat wil ik aan accounts, hoe wil ik dat mijn bitcoin opgeslagen zijn? Het zou best kunnen zijn dat bijvoorbeeld jouw oom of tante ook bitcoin wil, maar geen idee hebt hoe ze dat technisch voor elkaar moeten krijgen. En dat ze zeggen van, weet je wat, regel jij dat maar. En dat wil je niet combineren of samenvoegen met jouw eigen wallet. Je moet daar dus op de een of andere manier een goede balans in vinden, hoe je dat dan geregeld krijgt.
Ja, al vind ik het sowieso tricky om het voor anderen te regelen. Ik denk dat je daar sowieso ook altijd twee keer over na moet denken of je dat überhaupt moet willen. Hoe dicht staat diegene bij je? Wat maak je voor afspraken?
Ja.
Dat soort dingen. Ook al eens een verhaal gehoord dat iemand dat voor een vriend wilde regelen. En ja goed, ik ken de ins en outs van dat verhaal niet. Of we ben er niet bij geweest, maar dus je weet niet waar het mis is gegaan, maar er is iets misgegaan.
En ze ontmoeten elkaar nu in de rechtbank.
Ja, precies. En dan weet je natuurlijk niet, waar is dit misgegaan? Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Maar ja, ik vind het toch tricky.
Ja, klopt.
Zeker als het om hele grote bedragen gaat. Dan.
Nou, maar ook voor jezelf, hè. Dus als jij zelf meerdere potjes hebt en denkt van oké, ik heb een potje wat ik echt voor 10 jaar lang niet wil aanraken. En ik heb een potje wat ik misschien waarmee ik wat misschien kan traden of iets dergelijks. Ook al is dat iets wat we niet adviseren, maar ik kan me voorstellen dat mensen zo denken. En ik heb een potje waar ik, zoals Patrick in een van de vorige podcasts zei, van oké, ik heb een potje wat ik ook daadwerkelijk kan uitgeven. Dat je voor jezelf in ieder geval een strategie hebt, hoe je dat vormgeeft. En daarbij is een van de dingen, houd voor jezelf makkelijk en overzichtelijk.
Ja, het is constant die weegschaal tussen gebruiksgemak en veiligheid, zeg maar, of beveiliging. En ik kan het natuurlijk 3-dubbel beveiligen met ik weet niet hoeveel backups die allemaal op verschillende plekken liggen en ik weet niet hoeveel verschillende wallets en passphrases en alles. Alleen, je moet er wel zelf nog aan kunnen. Dus beveilig het ook niet zo goed dat je ineens denkt van oh ja, wat was mijn passphrase ook alweer? Of waar ligt het nou? Of dat je hem ergens in de tuin verstopt of iets dergelijks en dan weet je niet meer waar. En nee, daar zijn echt, als je op internet gaat zoeken, de gekste verhalen te vinden. Over mensen die het kwijtraken, die nog steeds op een vuilnispeld hun computers aan het zoeken zijn. Ja, dus inderdaad, maak er voor jezelf een goede afweging dat het wel goed beveiligd is, maar dat het wel ook nog te doen is. En dat je wel rustig kan slapen, ook niet in zorg van, kan ik het zelf nog wel terugvinden en terughalen en hoe zat het ook alweer. Dus maak er inderdaad een beetje voor jezelf een goede planning in.
Exact. Ja, en de next level van dit is inderdaad dat je gebruik maakt van een multisig. En die multisig zorgt er eigenlijk voor dat je een aantal private keys nodig hebt om een transactie te ondertekenen. En daarbij kan je zeggen van oké, ik heb in totaal 5 keys en een transactie moet met minimaal 3 van die 5 keys ondertekend worden om daadwerkelijk geaccepteerd te kunnen worden en in de mempool terecht te komen.
Ja, bijvoorbeeld ook iets voor bedrijven, grotere bedrijven,
ja.
Die dan inderdaad niet dat de CEO er vandoor kan gaan met het geld, maar dat inderdaad meerdere personen, meerdere keys nodig zijn om een transactie te tekenen.
Ja, exact. Weet je wat het grappige is? Het klinkt heel raar, maar je kan dan zo'n, stel je hebt Bitcoin beveiligd met een multisig, dan kan je een transactie starten. En dat is gewoon een faaltje wat je dan via de mail naar de CEO kan sturen. En zegt van, oh, onderteken deze eventjes. Nou, hij stuurt het bestandje weer terug. En dan heb je een ondertekende transactie met 1 handtekening eronder. En daarmee is die nog niet geldig. Nee, je kan hem ook naar de Chief Financial Officer, naar de CFO kan je hem sturen. En die zegt, onderteken dit bestandje eventjes. De CEO heeft het al gedaan. Nou ja, en die kan hem via de mail, kan hij hem gewoon weer terugsturen. En dan heb je nog een derde handtekening nodig. als je een 3 uit 5 multisig hebt.
Ja.
En ook daar kan je helemaal in losgaan met hoe jouw keys eruit zien en noem het maar op. Maar belangrijk is dat je het voor jezelf praktisch houdt en dat je het voor jezelf simpel houdt. Want op het moment dat je het jezelf moeilijk gaat maken in deze... Ik denk dat de meeste bitcoin verloren zijn gegaan door mensen die het op een hele goede manier wilden beveiligen en uiteindelijk zelf niet meer erin kwamen.
Ja, dat gevaar is er wel.
Exact.
Ja.
Dus daar moet je voor waken.
En dan is er nog een optie met een tijdslot.
Ja, ze zijn er op dit moment mee bezig. Er zijn twee verschillende manieren op dit moment. Punt 1 kan je zeggen van oké, ik maak al, ja, hetgeen wat ik net zei met die transactie, ik maak alvast een transactie en die transactie kan pas vanaf blok 840.000 gemined worden. Dus als je nu die transactie in de mempool zou schieten, zou je zeggen van weet je, dat accepteer ik niet, want ik zie dat dit een transactie is die pas vanaf blok 840.000 gemined kan worden. En de tweede vorm van time locking, dat is iets wat nog niet gigantisch veel gebruikt wordt. Ik zie het ook nog niet heel veel terug in wallets terugkomen op dit moment. Maar ik heb wel een goede hoop dat ze daar in de toekomst verder mee gaan. En dat zou bijvoorbeeld zijn van oké, deze bitcoin kunnen pas uitgegeven worden. Dus ik zet ze nu vast. En die kunnen pas uitgegeven worden vanaf blok 840.000. Ja, dat zou natuurlijk... Wat je dan doet is, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van oké, zet mij deze bitcoin maar vast voor een jaar. Of voor 2 jaar. Of voor een x-aantal bloks. Ja, ook daar zit wel weer een gevaar in, om het zo maar te zeggen. Stel dat er... je wil dat niet op 100 jaar vastzetten, om het zo maar te zeggen.
Precies, dat was de gedachte. Stel, je tipt een nulletje te veel en het zijn er niet 10, maar 100 jaar.
Ja, exact.
Want ja, je kan het dan niet terugdraaien, of wel?
Nee.
Oh. Ja.
Want dat zit dan verweven in het script inderdaad, om je bitcoin weer uit te mogen geven. Dus weet je, en er zijn partijen die op dit moment daar mee bezig zijn. Het ziet er ook hoopvol uit. Maar het belangrijkste is dat daar de user experience zo moet zijn dat je niet per ongeluk je bitcoin voor 500 jaar vastzet.
Ja. Nou ja, dat is, dan ben ik gewoon weer bij het stukje dat Bitcoin fixes it op het moment dat ze problemen tegenkomen. Dus hè, we zijn nog zo vroeg, dus er is nog steeds van alles in ontwikkeling. Ja. En alles wat daarin nou nog moeilijkheden geeft of nog onhandig is of nog echt voor de, ik noem ze maar weer even, freaks, nerds, technici. Jij begint al te lachen.
Ja, ik voel me aangesproken.
Maar gelukkig niet gekwetst.
Nee.
Dan is dat niet voor de brede massa haalbaar. Maar goed, dat wordt dus steeds verder ontwikkeld en er komen steeds meer mogelijkheden. En wie weet wat over een jaar, 5 jaar, 10 jaar alweer mogelijk is. Dus even als samenvatting, er is een gradatie in beveiliging.
Mm-hmm.
Er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. We zetten ook weer even verschillende software en hardware wallets in de show notes.
Ja.
Kijk daar even goed naar. En beveilig het goed, maar maak het jezelf ook niet te moeilijk.
Nee, zeker niet. Want hoe moeilijker je het jezelf maakt, ja, je moet wel heel goed weten wat je doet als je hiermee aan de slag gaat. Want als je het jezelf veel te moeilijk maakt, dan kan het wel eens zijn dat je dat nooit meer iemand aan jouw bitcoin komt.
Ja.
Inclusief jezelf.
With great power comes great responsibility.
Zeker.
Ja. Nou, dan was het dat, denk ik.
Yes, helemaal goed. Dus, en heb je nou wat aan deze podcast gehad? Vond je het nou leuk? Dan geef op YouTube in ieder geval, als je hem via YouTube aan het bekijken bent, een duimpje omhoog. Maar op Spotify kan je ook een sterrenbeoordeling achterlaten. 5 sterren zouden wij fantastisch vinden. Zou het ook heel leuk vinden als jullie op een van die platformen ons subscribt, dat je de volgende keer als we een podcast uitbrengen, het is elke vrijdag, dat je een notificatie krijgt. Dus dat. En voor de mensen die dat heel erg cool vinden, die kunnen Fountain gebruiken. En Fountain is ook een podcast app. Daar kan je ons een boost geven? Of zat streamen op het moment dat je naar onze podcast luistert? En dan de meest speciale mensen, die vinden wij op petjeaf.com/bitcoinschool.
Ja, daar kun je ons ondersteunen, zodat wij nog meer van deze video's en podcast kunnen maken.
Yes.
Nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei.
Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschool.nl op Twitter of Instagram. Groetjes en graag tot de volgende les.